Hey, het gaat, de afgelopen 3 weken hebben we het gehad over making room. En wie heeft er genoten van de preken de afgelopen 3 weken? Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb ze zelfs nog nageluisterd op podcast. Ik heb even een korte highlights overzicht als je er niet bent geweest. Maar echt, ga naar onze website en luister de podcast. Een paar hele goede preken over ruimte maken voor God. En 3 weken geleden was het thema vandaag over een jaar. En Lucas sprak over hoe je God kunt toestaan om grenzen te bepalen van jouw verwachtingen. En grenzen van jouw verwachtingen inderdaad gewoon uit te stretchen met God. Hij zei, vestig je hoop niet op de uitkomst van je geloof, maar op de bron van je geloof. Een paar gewoon dingen die ik daar altijd heb opgeschreven die mij erg raakten. 2 weken geleden was het thema gereserveerd. En misschien ken je de naam Jabez nog daarvan opgeschreven als een je babynaam, top 10. Maar in ieder geval, Jabez bad, zegen mij. En hij bad niet voor zijn zegeningen, maar hij bad, zegen mij. En dus als je, ja, dat is een geweldige openbaring. En vorige week ging het over vergroot je capaciteit, waar Lucas sprak over die vaten met wijn of in het Oude Testament met olie. En hij zei van, vergroot je capaciteit, ga tot de max, vergroot je capaciteit, ga tot de max, weet je wel. En die cyclus die doorgaat, zeg maar geweldige openbaring. Dus ik denk, als je in de lijn van deze 3 preken gaat vandaag, gaat het over making room met andere mensen. Making room met collega's, misschien met je partner, met je kinderen. En als je ruimte maakt voor God, dan zul je merken dat iedereen op een andere manier ruimte maakt voor God. En misschien je verwachtingen van een andere persoon om ruimte te maken voor God anders zijn dan wat je daadwerkelijk ziet. Misschien verwacht je wel dat je kinderen op zo'n manier ruimte maken voor God, maar zie je dat niet in de werkelijkheid? Of verwacht je dat je collega's ook inderdaad hetzelfde denken en hetzelfde doorgemerken als jou, maar mensen zijn anders. En ik denk inderdaad, vandaag gaan we kijken hoe we kunnen omgaan met mensen in ons leven en ruimte maken. En ik denk als wij naar Diligentia gaan, er zijn een aantal mooie dingen. We kijken eerst naar ruimte maken als kerk. En we maken ruimte inderdaad door meer stoelen inderdaad in Diligentia. We maken ook ruimte door een wat grotere band. Dit is een persoonlijke push. Dus speel je muziek van een behoorlijk niveau en vind je het leuk om mee te spelen in de band. Kom naar mij toe. Maar we maken ruimte in de band. Dus meer mensen zijn er nodig. We maken ook ruimte als kerk door connectgroepen, door dit jaar meer connectgroepen te beginnen en de ruimte te maken. We maken ook ruimte voor God om in een theater, misschien een seculier theater in het centrum, 1 moment in de week daar te hebben om te inspireren. Ik weet niet, ik denk niet dat heel veel cabaretiers die daar door de week staan God zo uitnodigen als wij doen. Dus we maken ruimte voor God om daar ook te zijn, op de plekken misschien waar het niet normaal is om kerk te houden. Dus ik denk dat als kerk maken we ruimte. Maar persoonlijk kan je ook ruimte maken door bijvoorbeeld inderdaad ruimte te maken in je schema, door te bidden of de Bijbel lezen, ruimte te maken in je dag. Je kan ook misschien ruimte maken hier in een team, dat je misschien was je hier alleen verantwoordelijk om na de dienst een paar koppen koffie in te schenken. En in Diligentia ben je in één keer verantwoordelijk voor een heel team om dat te leiden. Je moet ruimte maken, ook in je persoonlijke leven. Misschien inderdaad, hier op dit moment hebben wij vlaggen buiten staan van 3 meter hoog. En in de Diligentia hebben we vlaggen van 5 meter hoog met behoorlijke watertanks eronder. Ik weet dat Hetty en Marius zijn de afgelopen keer met 20 gieters heen en weer gelopen. Omdat er meer ruimte gevuld moest worden in die voeten. Die moesten sterker staan om meer ruimte te hebben voor een hogere vlag. Dus je ziet inderdaad dat op meerdere manieren ruimte wordt gemaakt. Door ons als kerk, maar misschien ook door jou persoonlijk. Vandaag kijken we naar ruimte maken met andere mensen. En we kijken naar 2 vrouwen in de Bijbel, Martha en Maria, die op een andere manier ruimte maakten voor God. Als je een Bijbel bij je hebt, sla hem open in Lucas 10, vers 38 tot 42. Lucas 10, vers 38 tot 42 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Wat in dit verhaal centraal staat, zijn de verwachtingen die we hebben van iemand anders als wij ruimte maken voor God. Welke verwachtingen heb jij van iemand anders om je heen als je ruimte maakt voor God? Is iedereen er? Yes, yes, alright. Lucas 10, vers 38 tot 42. Dan staat er, toen ze verder trokken, Jezus en zijn discipelen, ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar, Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal er van haar niet worden ontnomen. Laten we bidden. Vader, ik nodig u uit om hier aanwezig te zijn tijdens de preek en tijdens de woorden die ik zal spreken. Wilt u de ruimte vullen? Wilt u mij de woorden geven die ja, voor iedereen persoonlijk aan kunnen komen? Dat ze voeding kunnen zijn voor iedereen persoonlijk en dat u het persoonlijk spreekt en iets op maat maakt voor iedereen om te horen wat u wil zeggen. Wilt u me helpen om ontvankelijk te zijn van uw geest, om te luisteren naar wat u wil zeggen hier vanochtend in Jezus' naam. Amen, amen. Alright. Hey, wie van jullie is er wel eens gefrustreerd? Ja, dat is een leuke vraag, want ja, als je nu niet je hand opsteekt, dan weet ik in ieder geval dat ik de Lucas-grap kan maken, want wie gaat er nooit zijn hand opsteken? Ja, maar wie is er wel eens gefrustreerd? Cool. Wie is er wel eens gefrustreerd met een partner? Ja, dat is wel leuk, hè? Het komt allemaal goed aan het eind, hoor. Dus ik ga wat wrijving in het begin van de preek erin zetten, maar aan het eind komt het allemaal weer bij elkaar. Dus maak je geen zorgen. Je kan, als je nog een vrije stoel hebt en je zegt van ik wil iets verder weg zitten van mijn partner, dan kan dat nu nog. Wie is er wel eens gefrustreerd met collega's of een baas? Of wie heeft de kinderen? Gefrustreerd met kinderen volgens mij nooit. Dat gebeurt nooit. Heb ik begrepen? Ja, ik weet er niks van, maar dat lijkt me zo. Ja, zo kinderen zijn zo lief. Daar frustreer je je nooit aan volgens mij, maar goed. Gaat het. Niet mijn ervaringspunt, maar deze week te denken, ik ben ook wel eens gefrustreerd. Deborah en ik zijn 1,5 jaar getrouwd. Nu zocht ik echt naar grote frustratieverhalen waar ik, ja, weet je, smijtende deuren en ruzies en 3 dagen niet praten. En ik moet eerlijk zeggen, dat gebeurt niet zo heel vaak bij ons. Ik was gefrustreerd over het feit dat ik geen goed voorbeeld kon vinden van mijn frustratie naar Deborah. Sterker nog, dat was echt, ja... maar er zijn frustraties, ze komen aan bod, maar maak je geen zorgen. Maar ik vroeg aan Deborah nog van, weet jij nog, kan je herinneren dat ik ongelooflijk gefrustreerd was? En toen zei ze, ja, volgens mij was 1 jaar geleden, wilde jij dat ik om 6 uur het eten klaar had toen je thuis kwam. Dus ik maakte een beetje zorgen, maar toen ik wat dieper ging spitten, dacht ik, nee, daadwerkelijk komen er wel wat frustraties aan de oppervlakte. Dus ik noem er 2 deze week. Wij hadden... We hadden deze week Alpha op dinsdagavond. Wie was er bij Alpha? Johan, Lucien. En we hadden Alpha bij ons thuis. Nou, zo ziet mijn dag er dan uit. Je werkt overdag, 8:00 zie je op je werk. Je weet al dat je Alpha gaat hebben. Ik was er wat eerder van mijn werk naar huis gegaan, eten gekocht. Ik had ook gekookt. Normaal gesproken hebben we Leo Team bijvoorbeeld en Emmy die voor ons soms koken. Maar soms koken we zelf. Dus ik had echt de drukke avond. Dus ik had en dat ik kookte. Het is in je huis, dus je schenkt koffie in. En ik had ook nog de avondleiding over de Heilige Geest bij de Alpha cursus. Dus dat ging dan door tot met zo'n 9:30. En om 9:30 gingen de laatste mensen zo het huis uit, weet je. En dan komt dan het rust terug. En dan nog een zegen meegeven in de gang. Je weet hoe dat gaat met Alpha. En dan uiteindelijk gaat die deur dicht. En ik liep de keuken in naar Alpha. En omdat wij dat in de woonkamer onze Alpha hebben, liep ik de keuken in. En ik zag nog alle pannen opgestapeld staan in de keuken. En het was een moment dat ik dacht van, weet je, ik ben gewerkt, eten gekookt, de Alpha gegeven. Deborah was niet bij de Alpha, die zat lekker gewoon Netflix te kneden. Nee, Deborah was aan het studeren, op slaapkamer waarschijnlijk, of Bijbel aan het lezen. Maar ik weet niet wat ze aan het doen was, de pannen lagen. Dus dit is wat je dan doet als een man, je gaat dus zelf afwassen. Met een beetje zo. En dan ik sla wat harder op die pannen. En ik laat per ongeluk een pollepel vallen. Het werd een bijna een drumkit waar ik gewoon naar die keuken. En op een gegeven moment komt Deborah rennend naar de keuken. En zei, oh sorry, ik doe het wel. Ik doe het wel zo. Als goed man betaamd, zei ik dan, schatje, als jij het wil doen. ik geef jou de ruimte, weet je, in onze... Maar dat was een frustratie, misschien herkenbaar voor sommigen. Andere frustratie is, ik heb 4 jaar in Sydney gewoond, dus veel vrienden van mij leven in een andere tijdzone. Dus dat betekent dat als je af en toe contact hebt, dat het op late uurtjes is, vroege uurtjes. Dus regelmatig facetime ik nog wel eens met mensen om 's avonds laat. Ik heb veel energie 's avonds. Daar kan je heel veel van manieren interpreteren, maar goede energie, maak je geen zorgen. En dus deze week, hoe dat dan gaat, is ik vraag niet van Deborah, zullen we die even facetimen? Nee, ik ben al aan het bellen en dan zeg ik, by the way, we gaan nu facetimen met die persoon. En facetime heb je ook nog beeld, dus Deborah maakt zich al zorgen van, ja, hoe gaat dat? Make-up, dat soort dingen, ik heb helemaal geen verstand van, maar dat is belangrijk ook bij facetimen. En dus... En dus ik merk aan Deborah dan dat ze zegt van, nou weet je, geïrriteerd als zij is, van nou ga anders maar even in de woonkamer facetimen. Dus dan, wat ik dan doe is, ik laat alle deuren open en laat zien hoe gezellig het is met mijn vrienden in Australië om te facetimen. En dan na een half uur, drie uur kom ik terug en ja, ze hebben jullie wel gemist, want ja, zo gaat dat als je getrouwd bent. Ik ben niet zo interessant meer voor mijn vrienden, maar Deborah is wel interessant, dus alle vragen die ik moest beantwoorden, maar... Maar als ik dit verhaal lees, dan wil ik Martha wat credits geven. Martha, die vaak wat negatief in dit verhaal wordt benadrukt. Hè. Maria zit aan de voeten van Jezus, maar Martha niet. Maar je kan zeggen van Martha wat je wil, maar mijn eerste punt is, ik kan niet verwachten wat ik niet uitspreek. Ik kan niet verwachten wat ik niet uitspreek. At least Martha sprak uit wat ze dacht. Ze zei... wat ze dacht. Ze vertelde haar frustraties. En ik weet niet, jullie herkennen je misschien helemaal niet in mijn verhalen, maar misschien ben jij wel eens gefrustreerd omdat jouw partner 's ochtends vroeg om 7 uur al, of om 8 uur pas weg moet, en jij om 7 uur, dus jij moet er een uur eerder uit, en je verwacht misschien dat er een kopje cappuccino wordt gemaakt en een yoghurtje klaar staat, maar nee, je partner slaapt een uur langer en jij bent gefrustreerd en in plaats van het uit te spreken sta je in de douche lawaai te maken alsof het een droogtrommel is en alles valt daar en ik ben gefrustreerd, ik moet er vroeg uit en ik trek mijn partner erin mee, want deze pijn moeten we samen kunnen dragen. En dus Martha sprak uit wat ze dacht. Ze zei, en ik denk, je kan niet verwachten van iemand anders, wie het ook is, als je het niet uitspreekt. Ik denk dat een laatste punt van relaties, dat ik merk het spel hints komt veel terug in relaties. Weet je, mensen geven hints. Dus bijvoorbeeld een frustratie van Deborah af en toe is dat ik stapeltjes kleding, weet je, op mijn vloer, dat die zich stapeltjes overal liggen. En ik denk, ja, maar dan heb ik overzicht. Ik weet waar ik het heb gelaten en zo, maar... In plaats van inderdaad dan natuurlijk, misschien denk je dan weer, in plaats van te vragen aan je partner van, hey, wil je dat opruimen van... vanavond krijgen we gasten. Hè? Er komen mensen langs. En dan, ik weet niet meer hoe die vloer eruit ziet. Heb je die vloer laatst nog gezien, weet je? En die stapels worden bergen en Mount Kilimanjaro-banen. Je moet er bijna overheen. Maar misschien inderdaad kun je heel veel hints geven, terwijl je misschien het beter is om het gewoon uit te spreken. Dus het eerste punt, je kan niet verwachten wat je niet uitspreekt. Martha spreekt haar verwachtingen uit en de les die zij leert begint met het uitspreken van verwachting. Het tweede punt wat ik hier uit dit verhaal haal is, wanneer ik praktisch ruimte maak, kan God daadwerkelijk iets doen. Wanneer ik praktisch ruimte maak, kan God daadwerkelijk wat doen. En dit is mijn tweede punt waar ik Martha wat credit geef. Omdat waar vaak overheen wordt gelezen, is wat Martha in het begin doet van het verhaal. Er staat in Lucas 10 vers 38... Toen ze verder trokken, ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Jezus werd gastvrij ontvangen door een vrouw die Martha heette. Martha nodigde Jezus uit in haar huis. Ik zie Maria nergens in dit verhaal. Ik weet niet waar Maria toen was, maar het was Martha die gastvrij Jezus ontving, die voorbereid was, die haar huis klaar had. En ik groeide op in de Bijbelbelt in Elburg en... Daar was een heel bekend liedje van Ellie en Rickert. En misschien kennen jullie het wel, maar dat was een typisch Martha negatief liedje. Van Martha, Martha, leg je bezem neer. Al dat werken komt een andere keer. Martha, Martha, altijd in de weer. Wie het beste wil, luistert naar de Heer. Tu, 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 tu. Wie kent hem? Ja, zie je wel. Het leuke is van Ellie en Rickert dat niemand zegt dat ze ze kennen, maar als je ze gaat zingen dan... Ja, die zong ik altijd mee. Misschien kunnen we hem ook rappen, misschien. Maar Martha, Martha, leg je bezem neer. Maar Martha was de persoon die Jezus uitnodigde in haar huis. En je kan zeggen dat als Martha niet Jezus uitnodigde in haar huis, kon Maria niet lief aan de voeten van Jezus zitten. Als Martha niet Jezus uitnodigde in haar huis... waren er geen woorden waar ze naar kon luisteren die Jezus sprak. En ik denk dat het soms dat we heel snel de neiging hebben om iets heel geestelijk te maken. Om te denken inderdaad van, ja, God help me met een punt. Maar misschien heb jij wel een familielid waar jij denkt van, ik wil een relatie restore, ik wil herstel en ik wil een geestelijk herstel. Maar misschien is de eerste stap om zo'n persoon fysiek uit te nodigen. Want ik geloof dat voordat je iets fysiek uitnodigt, kan God ook echt werken. Dus het punt, hè, wanneer ik praktisch ruimte maak, kan God daadwerkelijk iets doen. Wat ik zo mooi vind van Martha, is als je kijkt naar de verhalen na dit verhaal. En Martha en Maria waren twee zussen en Lazarus was een broer. En in Johannes staat daarna dat Lazarus kwam tot leven. Misschien ken je het verhaal wel. En het hoofdstuk daarna staat bijvoorbeeld in Johannes 12, vers 1 en 2. Staat na de opstanding van Lazarus, staat 6 dagen voor Pesach ging Jezus naar Bethanië. Maar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Martha bediende en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Martha bediende. Na dit verhaal, Martha bediende. Martha was de gastvrije persoon. Ik vind het ook gaaf hoe Martha leert van het verhaal, maar niet haar roeping kwijtraakt. Haar roeping om gastvrij te zijn, haar roeping om te bedienen. Of alleen maar zeggen, nee, alles wat ik doe is geestelijk. Nee, Martha bleef praktisch. Lucas spreekt vaak over managementboeken regelmatig. Dus je krijgt wat managementinformatie of wat bestsellers. En ik denk een van de bestsellers in de managementwereld die ik heb gelezen is een boek van David Allen. Wie kent David Allen? En ik denk dat David Allen een heel boek heeft geschreven over Martha. En de titel van het boek is Getting Things Done. Martha was een vrouw van Getting Things Done. Weet je, iemand die praktisch aanpakte, die zorgde dat. Want er staat dat Jezus niet alleen was. Ze gingen in haar huis in. Er was waarschijnlijk een grote groep mensen, discipelen. En Martha nodigde iedereen uit. Martha stond in de keuken. Martha was alles aan het voorbereiden. En omdat Martha gastvrij was, was Jezus in haar huis. Omdat Martha gastvrij was. Dus het tweede punt. Wanneer ik praktisch ruimte maak, kan God daadwerkelijk iets doen. En ik denk dat dat voor ons ook wel een trigger is om te denken van hoe kan ik praktisch misschien in mijn agenda ruimte maken om God, voor God om iets te doen. Misschien denk je wel, ja, God spreekt nooit op mij. Of ik hoor nooit wat van God. Of ik beleef nooit wat van God. Of die persoon lijkt heel veel van God te horen of met God te leven. Maar mijn vraag is, maak jij wel eens praktisch ruimte voor God om hem uit te nodigen in jouw huis, zodat Jezus woorden kan spreken tot jou. Dus, ja. Wanneer ik praktisch ruimte maak, kan God daadwerkelijk iets doen. Ik denk, een van de dingen wat wij doen is ook bijvoorbeeld met de flyers. Hè, wanneer wij praktisch gewoon flyers maken, drukken en uitnodigen, dan kunnen we wel zeggen, we willen de hele stad Den Haag bereiken. En we kunnen voorbidden voor de hele stad Den Haag en we kunnen geestelijk zijn daarover. Maar we kunnen ook zeggen van nee, we maken een praktische stap om 10.000 flyers te drukken. En dan praktisch eerst een stap te zetten om mensen echt uit te nodigen. Alright, eerste punt was, ik kan niet verwachten wat ik niet uitspreek. Het tweede punt, wanneer ik praktisch ruimte maak, kan God daadwerkelijk iets doen. Alright. In Lucas 10, vers 40 staat, maar Martha werd helemaal in beslag genomen, terwijl ze waarschijnlijk beslag aan het maken was voor oliebollen, door de zorg voor haar gasten. Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg van haar gasten. En het derde punt, denk ik, wat ik hier uit haal is, wat mij effectief maakt, kan in de weg staan om Gods stem te horen. Wat mij effectief maakt, kan soms in de weg staan om Gods stem te horen. Hetgeen wat Martha effectief maakte, haar gastvrijheid, haar cooking skills misschien, staat in de weg om te luisteren wanneer God daadwerkelijk spreekt. Om Gods stem te horen. We kunnen zo blind zijn dat we de show missen. Wie kent dat wel? Wie heeft een vuurwerk gekocht een paar weken geleden? Met een vuurwerk, ja, Leotien, ja. Veel, ja, veel grote pakketten. Maar goed om te weten. Dan weet je ook waar je voor oud en nieuw je feestje kan vieren volgend jaar. Bij Leotien thuis allemaal. Toen ik als kind, weet je, was vuurwerk was een belangrijk ding van mijn leven, weet je. In december kreeg je die vuurwerkkrantjes je had dan 15 gulden of 20 gulden, gulden tijdperk vroeger. En ik als kind kon ik dan zo precies zo samenstellen om precies het beste pakket uit te zoeken, dat je wel de kleine rotjes, de strijkers, ik weet niet of dat, nee, strijkers zijn illegaal, die heb ik nooit gehad, de kleine, maar ook tegelijkertijd een paar mooie pijlen had, zeg maar. En als 10-jarig jochie zat je dan om 12 uur 's nachts inderdaad op je knieën en die kleine pijltjes aan te steken waar je grote verwachtingen van had, want het was gewoon mijn hele zakgeld van een hele maand en ze gingen de lucht in en het viel altijd wat tegen. Het was nooit... Ze waren nooit zo als het op het plaatje was, weet je. Tegenwoordig kan je ze misschien op YouTube opzoeken, maar toen keek je gewoon naar de plaatjes en hoe dat uit elkaar spatte. En ik dacht, is dat het nou? En ik merk, soms voelde ik als kind dat ik dus de echte show miste om 12 uur, omdat ik zo bezig was met mijn kleine pijltjes die de lucht in moesten. En dan zagen we onze buurman op de hoek, weet je. En wie heeft zijn buurman op de hoek? En mijn vader zei altijd, ja, maar die haalt alles uit België. En dan denk ik, ja, maar ja, weet je... Dat maakt me niet uit. Het gaat de lucht in. Ik weet niet, het maakt niet uit waar het vandaan komt. Het gaat eruit waar het naartoe gaat. China, België. En dus, maar ik was zo gefocust op mijn eigen ding. Op mijn taak om die dingen af te steken. Dat ik het moment miste eigenlijk waar het eigenlijk om gaat. Gewoon omhoog kijken en genieten van alles wat je ziet in de lucht. En ik denk dat Martha dat besefte toen Jezus dit zei. Dat Martha besefte, ik ben zo... bezig met wat ik belangrijk vind en mijn ding. En ik mis eigenlijk het moment. Ik mis het moment dat Jezus spreekt. Misschien ben je wel vrijwilliger in de kerk en heb jij een taak en ben je soms zo gefocust op dat ding dat je soms hier kan zitten en soms kan missen wat God daadwerkelijk wil zeggen op een ochtend, waar het om gaat. De woorden van Jezus die we proberen te verkondigen hier. Ik denk dat... dat we soms heel blind kunnen zijn. Ik denk ook dat we soms... Ik ga nu een beetje naar mezelf preken, maar dat we blind kunnen zijn en dat we denken dat iedereen ernaast zit. Wie kent dat wel? Hè? Van, ik ben bezig met mijn ding, maar niemand snapt mij. Misschien zeg je van, ja, als al jouw vrienden misschien irritant zijn en je niet begrijpen, of als mijn relaties kapot gaan aan verschrikkelijke partners, als al mijn baantjes na een half jaar stoppen, omdat de werkgever mijn DNA niet begrijpt en hoe ik werk en mijn creatieve geest en als iedere kerk die ik bezoek niet diep genoeg is, weet je, misschien is het probleem wel niet die vrienden die irritant zijn, of misschien is het probleem wel niet die werkgevers die je niet snappen, of misschien is het probleem wel niet de kerk, maar misschien is de gemene factor ons, jezelf. En soms kunnen we zo gefocust zijn en soms zo dysfunctioneel dat de hele wereld dysfunctioneel lijkt, puur omdat wij dysfunctioneel zijn. Dus wij kijken door onze eigen bril naar de wereld. Martha verwacht dat Maria's probleem wordt opgelost, maar uiteindelijk wordt haar probleem opgelost. Martha verwacht dat Jezus Maria's probleem opgelost, maar haar probleem wordt opgelost. Vers 41 zegt, de Heer zegt tegen haar, Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk, Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden onthouden. Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Weet je dat als in de Bijbel een twee keer Martha staat, of je naam dubbel wordt gezegd, dan is dat omdat iemand heel dicht bij je staat, omdat het een persoonlijke relatie is. Het is niet Martha, je maakt je druk, nee, Martha, Martha, je maakt je druk. Misschien ken je het verhaal wel van kleine Samuel, die wordt geroepen en God roept hem, Samuel, Samuel, twee keer van, ik ben niet ver weg, ik ben dichtbij. Toen Jezus stierf aan het kruis, zei hij, mijn Heer, Eli, Eli, waarom hebt u mij verlaten? Dichtbij. En ik geloof absoluut dat Jezus dit niet zei als een soort correctie van Martha, je snapt er helemaal niks van, je begrijpt het niet, je slaat de plank hier helemaal mis, maar zei van Martha, Martha, snap je niet wat er hier gebeurt? Ik ben in je huis, mijn woorden worden gesproken en jij ziet niet en jij hoort niet wat ik tot je te zeggen heb. Martha verwacht dat Maria's probleem wordt opgelost, maar haar probleem wordt uiteindelijk opgelost. En ik denk dat Martha erg baalde op dat moment dat ze Jezus erbij heeft gehaald. Ze had ook tegen Maria direct kunnen zeggen, maar nee, ze ging naar de hoogste autoriteit in haar huis. En ze vroeg aan Jezus van, meester, ziet u het niet? Doet het u niks dat Maria me laat werken? Ik denk dat ze enorm baalde, want ja, Jezus, om Jezus antwoord. Maar misschien ben jij wel enorm gefrustreerd over iets en probeert God je door je frustratie heen iets te vertellen. Misschien ben jij wel gefrustreerd met iemand die naast je staat, of een partner, of een familielid. En omdat jij zo gefrustreerd bent en soms zegt van, Heer, Heer, ze snappen het niet, ze pakken het niet en doe er wat aan. En tegelijkertijd probeert God jou wat te vertellen. op dat moment dat jij frustratie hebt naar iemand anders. Jezus houdt van Martha. En ik denk dat, weet je, op dat moment ook, kijk, Jezus, als het gaat ook om het ding wat Martha deed, het was belangrijk om gastvrij te zijn, maar Jezus zei van, Martha, dit is niet het belangrijkste. Ik bedoel, ja, als we echt eten nodig hebben, vraag Petrus, Johannes, Jacobus, ik kan met een paar broden en een paar vis heel wat doen, weet je, dit is niet het allerbelangrijkste, maar ja, luister naar wat ik te zeggen heb. En ik ben soms, ik weet niet hoe jij bent, maar soms dan kan ik me best wel frustreren als ik op social media zit. Ik zou zeggen dat ik redelijk druk ben. Niet extreem druk, maar weet je, ik heb een fulltime baan. Ik heb, nou, we leiden een kerk. We helpen mee met Alpha, met de muziek. En nou goed, het leven is behoorlijk vol. En er zijn gewoon echt mensen op Instagram. En ik snap het niet, maar het lijkt wel alsof zij 6 vakanties per jaar nemen. En overal waar ze zijn, zijn witte stranden. En het is altijd, de zon schijnt altijd. En terwijl ik misschien moet denken van, hey, dit is mijn ding en dat is zijn ding, is de grote vraag die altijd rijst in mij is van, hoe komen ze aan dat geld? Werken ze niet? Doen ze niks? Weet je, hoe komt dit? Weet je? En ik begin me te frustreren over iemand die heel gelukkig is, ergens gewoon aan de Middellandse Zee, terwijl ik hard moet werken en ik moet hier inderdaad uren maken en ik ben hier een kerk aan het bouwen, ik heb verantwoordelijkheid. En soms, voordat je het weet, ben je zo dysfunctioneel dat de hele wereld om je heen dysfunctioneel lijkt. En misschien is het probleem wel, ben ik, weet je, op dat moment, hoe je naar andere mensen kijkt. Iemand herkenbaar, iemand, niemand. Niemand zit op Instagram volgens mij bij C3 Den Haag, maar dat gaat allemaal. We droppen het elke preek een keer om dus mensen op Instagram te laten gaan. En als je op Instagram komt, like C3 Den Haag uiteraard. Maar wat mij effectief maakt, kan in de weg staan om Gods stem te horen. Wie heeft er wat aan? Ja. Vierde punt. Wordt nu leuk. Ik heb niet de autoriteit om andermans relatie met God te onderhandelen. Ik heb niet de autoriteit om andermans relatie met God te onderhandelen. Martha zegt in vers 40, Heer, kan het u niet schelen? Alsof Martha en Jezus op een bepaald niveau praten over iemand anders. Van, Jezus, kijk, kom even in mijn hoekje. En wij kijken even naar die persoon en zegt, kan het u niet schelen dat die persoon het niet pakt? Of dat die persoon het niet snapt? Misschien heb je wel kinderen en doe je enorm je best om ze op te voeden met het woord van God, in Gods huis, met de Bijbel. En leg je een bepaalde verwachting en een bepaalde druk op je kinderen. En ze worden ouder en groter. En op een gegeven moment maken ze een eigen keuze die misschien niet voor de kerk is. En jij bent bijna boos op de Heer, want kan het niet schelen? Ik heb al die tijd erin gestoken en ik heb dit gedaan. En nu gebeurt er dit en je bent boos op je kind, want ik heb zoveel tijd erin gestoken. En je bent bezig met te onderhandelen wat niet jouw verantwoordelijk is. Het is niet jouw autoriteit om wat God voor jouw kinderen heeft. Het is niet jouw autoriteit om wat God voor jouw partner heeft. Misschien ben je wel hard aan het werk om jouw partner even groot, evenveel ruimte te laten beleven als wat jij hebt. Het making room, jij maakt ruimte om meer Bijbel te lezen en meer te studeren. En je partner gaat hier mee en je bent bezig met God van, Heer, kan het u niet schelen? Ik probeer mee te gaan, want mijn roeping is onze roeping en we zijn samen. En dit is wat het punt is. Het is niet jouw autoriteit. Ik heb niet de autoriteit om andermans relatie met God te onderhandelen. Ik werk in software. En wat wij doen is, wij verkopen softwareproducten in Nederland, België, mijn team. En we gebruiken tussenpersonen. Een tussenpersoon is een partij in Nederland die kan onderhandelen namens mij. Dus wij leveren het product, maar de tussenpersoon kan met de eindklant onderhandelen. Ze hebben autoriteit gekregen, we hebben een contract om mijn producten te onderhandelen en om uiteindelijk te leveren wat wij moeten leveren. Mijn tussenpersoon in Nederland, mijn tussenpersonen, hebben geen autoriteit om voor iemand anders organisatie te onderhandelen. Mijn tussenpersonen hebben alleen autoriteit om voor mij te onderhandelen. Als je kijkt naar, jij hebt alleen autoriteit om te onderhandelen voor jouzelf, niet voor iemand anders. In de kerk komen er soms mensen naar ons toe met het verlangen om iets te doen, met iets waar ze een passie of een verlangen voor hebben, of misschien een roeping. En we hebben meerdere passies gehoord. En bijvoorbeeld iemand komt naar ons toe en zegt, ik heb een passie voor de ouderen, voor bejaardentehuizen, om de bejaardentehuizen in te gaan. Of ik heb een passie om mensen te helpen die op straat leven. En als wij de persoon goed kennen en we hebben een relatie en die persoon zit in de kerk, ons antwoord is vaak van fantastisch. Hoe kunnen we jou helpen om jouw passie uit te leven? Help ons om jou te helpen. En wat we vaak merken is dat de persoon die de passie echt heeft, zegt van wauw, fantastisch, ik ga hiermee. We gaan iets doen, we pakken het. Maar wat er heel vaak gebeurt is dat iemand mijn passie of mijn verlangen of mijn roeping op de schouders probeert te leggen van de kerk. En zegt van, dit is mijn passie. Ik heb een passie voor ouderen, maar ik wil dat jij die verantwoordelijkheid neemt om daar wat mee te gaan doen. En ik leg de roeping, misschien heb jij een bepaalde roeping op je leven, en probeer die roeping op iemand anders schouders te leggen. Terwijl God zegt tegen jou, nee, het is jouw roeping. Want ik heb je geroepen om dat te doen. En ik heb jou die passie gegeven. En het is niet, en wij als kerk houden van partneren. Wij willen jou ondersteunen. Maar de vraag terugleggen van, wat doe jij nu al met die passie? En hoe leef je je roeping uit? Geeft vaak al een hele grote indicatie of het puur is dat die passie op onze schouders moet geworpen worden, of dat we echt kunnen partneren. Waar jij voor geroepen bent, is jouw roeping. En dat kun jij met God onderhandelen. En je kunt niet andermans roeping of andermans calling onderhandelen, ook al voel je je verantwoordelijk. Martha's passie was om Jezus in de watten te leggen en verwachten dat dit ook gold voor Maria. Martha's passie was om Jezus te hosten, om gastvrij te zijn en verwachten exact hetzelfde, dat dit ook gold voor Maria. We zijn niet Gods tussenpersonen om iemand anders een relatie met God te onderhandelen. En uiteindelijk, weet je, uiteindelijk moet ik voor mij om God staan, moet jij voor jou om God staan, moet iemand anders voor iemand anders om God staan. En dat kun je niet onderhandelen. Wat God met iemand heeft, met een plan met iemand heeft, ook al kunnen we iemand motiveren, en ook al is er leiderschap in de kerk en kunnen we iemand bemoedigen om iets te doen, uiteindelijk zijn wij niet verantwoordelijk en kunnen we niet onderhandelen op iemand anders behalf. Punt 4 is, ik heb niet de autoriteit om andermans relatie met God te onderhandelen. Zeg tegen je buurman, stop met onderhandelen van mijn relatie met God. Lange zin misschien, ik moet ze wat korter maken. Sorry, hoor. Het werkt niet goed. Punt 5. En het is het punt waarop ik ga eindigen. En punt 5 wil ik zeggen, ik kan ruimte maken voor Jezus, omdat Jezus eerst ruimte heeft gemaakt voor mij. En ik denk het grootste ding wat Martha miste en Maria niet, was dat Martha geen ruimte maakte voor Jezus, maar dat Jezus ruimte maakte voor haar. Dat Jezus ruimte maakte om in haar leven te komen, om in haar huis te zitten, om woorden te spreken van bemoediging. Dat Jezus ruimte maakte. En wij kunnen denken in onze ruimtes, maar wij kunnen geen ruimte maken voordat Jezus ruimte heeft gemaakt. Ik vind het zo mooi, het staat in Johannes 13, vers 2 uit de Herziene Statenvertaling, staat het volgende. Staat, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Dit zijn de woorden van Jezus. Duidelijk, om dat nog even te bevestigen. Er zijn veel woningen, als dat niet gezegd is, zou ik het u gezegd hebben. Er zijn veel woningen, dus dan mogen we vanuit gaan. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Jezus maakt op dit moment ruimte voor ons. Terwijl wij ruimte willen maken voor hem, maakt hij ruimte voor ons in ons leven. En wat er gebeurde aan het kruis was de eerste stap van ruimte maken voor ons. Want toen hij stierf aan het kruis en we lezen dat het doek naar de heiligheid, naar wie God is, scheurde van boven naar beneden. Ik dacht van links naar rechts, maar Hattie corrigeerde mij deze week. Hij scheurde van boven naar beneden, het grote doek. Wat er gebeurde is, Jezus maakte ruimte. Het heilige, de heilige, wat altijd waar geen ruimte was om heen te gaan. Er was geen ruimte om naar God te komen. Jezus stierf en op dat moment maakte hij ruimte voor jou, voor mij, om naar hem toe te komen. Als Jezus geen ruimte maakt voor ons, hoe kunnen wij dan ruimte maken voor hem? En als je beseft dat Jezus in eerste instantie ruimte heeft gemaakt voor ieder van ons, aan het kruis, maar ook wat in de Bijbel staat van hij klopt aan onze deur en hij komt om binnen te komen. Hij maakt ruimte in zijn agenda om jou elke dag te ontmoeten. Hij maakt ruimte om elke dag bij ons te zijn. Omdat Jezus ruimte maakt voor ons, voor jou, voor mij, kunnen wij en mogen wij ruimte maken voor hem. Wij denken, Jezus ziet u niet wat ik allemaal doe. En Jezus zegt, zie je niet dat ik op dit moment spreek tot jou. Wij denken, Jezus ziet u niet wat ik allemaal doe, waar ik mee bezig ben. En tegelijkertijd zegt Jezus, zie je niet dat ik op dit moment spreek. En misschien zijn er dingen waar jij denkt, van, ik ben gefrustreerd over iets, of ik zit vast, of ik heb een tunnelvisie, of ik wil heel graag dat die persoon waarvan ik hou ook ruimte maakt voor u, zoals ik ruimte maak voor u. Weet je, Jezus maakte eerst ruimte voor ons. En hij opende de deur om naar hem toe te komen. En als wij nadenken over ruimte maken, en ik hou van Martha door dit verhaal, hoe zij praktisch ruimte maakte voor God. Ik denk dat dat een les is die we kunnen leren. Dat we nadenken van, hoe kunnen wij in ons levens op een praktische manier ruimte maken, maar tegelijkertijd niet uit het oog verliezen dat Jezus ook spreekt. En dat Jezus spreekt op momenten misschien waar we het niet verwachten. Op het moment dat wij druk bezig zijn met onze tunnelvisie. Dat wij bezig zijn met ons eigen ding om dat op te lossen. En dat we denken, als dat is opgelost, dan heb ik weer ruimte voor Jezus. Terwijl Jezus op dat moment wacht en wil spreken tot jou. Ik geloof dat er mensen zijn hier vanochtend die ruimte mogen maken gewoon in relatie. En misschien kijk je nu al anders naar je kind of je partner of je collega of je vriend of een vriendin. Dan denk je, ja, niet iedereen is hetzelfde gewired. Niet iedereen is hetzelfde. Er zijn Martha's, er zijn Maria's. Maar we kunnen leren van beide. We hoeven niet te blijven in wie we zijn. We hoeven niet te denken, oh, ik ben de Maria, dus dit is wat ik doe. Nee, ik geloof dat Martha ons leert dat we allemaal ruimte kunnen maken op een praktische manier. En tegelijkertijd geloof ik dat Maria ons leert om te luisteren als Jezus spreekt.